zit vanwege de schietpartij vrijdag op een zorgboerderij in Alblasserdam, heeft bekend dat hij de dader is. Bij de schietpartij vielen 2 doden en 2 zwaar gewonden. Vlak voor zijn daad stuurde de man van 38 een e-mail naar het tv-programma RTL Boulevard, waarin hij vertelde dat hij op 4 mei een moord in Vlissingen heeft gepleegd. Dat zou hij hebben gedaan om zijn vuurwapen te testen. De rechtbank in Rotterdam bepaalde vandaag dat de man voorlopig vast blijft zitten. In de zaak Ruinerwold is het wrakingsverzoek van de verdachte afgewezen. In de rechtbank in Assen staat de klusjesman van het gezin terecht. Zijn advocaat had om wraking gevraagd omdat een van de rechters een vooringenomen vraag zou hebben gesteld. Maar de wrakingskamer is het daar niet mee eens. De zaak Ruinerwold draait om een zwaar religieuze vader die met 9 kinderen afgezonderd woonde op een boerderij. De klusjesman die nu terecht staat was volgens het Openbaar Ministerie medeverantwoordelijk voor de vrijheidsberoving en mishandeling van een aantal kinderen. De leider van de Britse Labour-partij, Starmer, zegt dat hij opstapt als blijkt dat hij de coronaregels heeft overtreden. De politie onderzoekt beelden van vorig jaar april, waarop te zien is dat Starmer bier drinkt met partijgenoten. Er gold toen een strenge lockdown. Toen premier Johnson onder vuur lag vanwege overtreding van de coronaregels, riep Starmer herhaaldelijk om zijn aftreden. René Haken is vanaf volgend seizoen de coach van Go Ahead Eagles. Hij volgt Kees van Wonderen op, die naar Heerenveen vertrekt. De 50-jarige Haken werd in maart ontslagen door FC Utrecht, waar hij 1,5 jaar hoofdtrainer was. Eerder stond hij onder contract bij FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur. Haken tekent voor 3 jaar bij Go Ahead. En het weer, vanavond helder. Minimumtemperatuur van 8, ongeveer 12 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en vrij veel wind. En het wordt morgen 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel, gaat u weer mee wegdromen met het boek? Dan gaan we weer gauw het boek in van de dames van Ivy Cottage. En waar gaat het dan allemaal over? Nou, we zijn in ieder geval al een tijdje te gast bij op Ivy Cottage. En we weten ook dat Mercy eigenlijk een huwelijksaanzoek heeft gehad waar ze helemaal niet op zit te wachten. Want dan moet ze de scholen moet ophouden te bestaan, de meisjesschool. En dan, dan moeten zoveel dingen gebeuren. Dan mag Rachel niet meer de bibliotheek hebben. Dus leuk is het allemaal niet. Maar waar komen ze nog meer achter? Ze komen erachter dat Alice, haar moeder, een relatie heeft gehad met meneer Drake. Meneer Drake, die ook bij Ivy Cottage woont. Maar weet je dat allemaal? En hoe vertel je dat? Of vertel je het niet? Hou het gewoon voor je. Want uiteindelijk zou Mercy Alice moeder kunnen worden. Hoe gaat het allemaal? Nou, kom op. We gaan. Wegdromen met het boek. Meneer Drake had Alice moeder bijna 9 jaar niet gezien. Hij had niet aangeboden met haar te trouwen en was kennelijk niet naar haar op zoek geweest. Waarom zou hij nu een groots gebaar maken? Jane gaf hoog van hem op. Hij had haar royaal advies en steun geboden toen de bel het moeilijk had en hij had Rachel geholpen met haar bibliotheek. Dus misschien bood hij Alice ook wel hulp aan. Misschien door financiële steun of een toelage om zijn geweten te sussen, om beter laat dan nooit zijn plicht te vervullen, was niet eens getrouwd. Hij was een zakenman met een hotel in Southampton. En werkte hard om een nieuw hotel te openen in Ivy Hill. En wie weet waar nog meer. Zou hij de verantwoordelijkheid van een kind willen? Als Alice een jongen was, misschien. Mannen hadden altijd romantische ideeën over het doorgeven van vaardigheden en bezit aan een zoon. Aan een dochter, minder. Dat was haar ervaring. Hoewel haar eigen vader zeker de moeite had gedaan om haar te scholen. Houd op, zei ze tegen zichzelf. Rachel had gelijk. Ze reageerde overdreven. Mercy ging weer zitten. Het is niet aan mij om de brief te verbranden, hield ze zichzelf voor. Ik ben een eerlijk iemand. Het zou oneerlijk zijn tegenover Alice en tegenover meneer Drake. Als Alice ouder was, kon Mercy eerst haar in vertrouwen nemen en kijken of ze belangstelling had voor een soort relatie met de man, voordat ze naar meneer Drake toe ging. Maar Alice was nog klein en begreep het misschien niet, of erger nog. Ze kon verwachten dat die man zijn eigen plannen van het een op het andere moment opzij zette en haar overladen met genegenheid en met geschenken. En als hij eraf wees, Mercy's hart krom bij de gedachte. Ze mocht er zelfs zuchtig hopen dat meneer Drake weinig met Alice te maken wilde hebben, maar omwille van Alice mocht ze die uitkomst niet wensen. Er zat niets anders op. Ze moest hem onder vier ogen de brief laten zien. Hem ervan verzekeren dat ze geen eisen stelde namens Alice en dat ze bereid was Alice groot te brengen, hoewel ze gezien haar eigen staat van ontreddering wat Ivy Cottage betrof, dat laatste niet zo zelfverzekerd kon stellen als vroeger. De volgende dag kwam Lady Brockwell naar de bibliotheek. Ze droeg een sombere grijze mantel, afgezet met chinchilla bont. Ze deed de deur achter zich dicht en op slot. Rachel knipte verbaasd met haar ogen. Dan worden we niet gestoord. Lady Brockwell knikte naar de leeskamer. Is daar nog iemand anders? Op het moment niet. Mooi, ze kwam dichterbij. Ik ben hier om te vragen naar Timothy. Ik maak me zorgen. Ik heb begrepen dat hij nijdig weggereden is en we hebben hem al een week niet gezien. Dat is helemaal niets voor hem. Dat ben ik met u eens. Maar zoals ik gisteren al tegen Garfield heb gezegd, ik weet niet waar hij is. Hebben jullie twee een ruzie gehad? Misschien, maar hij is niet vanwege mij weggegaan. Waardoor was hij dan van streek? Rachel antwoordde neutraal. Dat is aan hem om u te vertellen, of niet als hij dat beter vindt. Lady Brockwell was de bedrogen echtgenote en waarschijnlijk moest ze medelijden met haar hebben, maar dat was niet wat Rachel voelde. Wat vertelt u me niet? De vrouw kneep haar ogen tot spleetjes. Ik sta erop dat u me alles vertelt. Ik zou er niet op staan als ik u was, want mijn antwoord zal u niet bevallen. Wat bedoelt u daarmee? Speel geen spelletjes met me, juffrouw Ashford. Vertel me de waarheid, dat bent u me wel verschuldigd. Hete woede laaide in Rachel op. U hebt het mis, Lady Brockwell. Ik ben u niets verontschuldigd. U bent mijn moeder niet, dat u me kunt commanderen. Nog mijn schoonmoeder, daar hebt u wel voor gezorgd. Vandaar die driftbui. U bent boos, omdat ik meer voor mijn zoon wilde dan een verbintenis met de familie die gekweld werd door financieel verval en schandaal. Rachel kon nauwelijks de aandrang onderdrukken om te schreeuwen. Schandaal! U bent niet in de positie om mijn familie te veroordelen om een schandaal. Lady Brockwell wuifde met haar hand. Kon u van ons verwachten dat we ons verheugden op het vooruitzicht dat we blij op zo'n verbintenis hoopten? Met uiterste inspanning van haar zelfbeheersing hield Rachel haar mond. Ik mag dan geen familie van u zijn. De vrouw boog zich dicht naar haar toe en had de onbeschaamdheid om haar pols te grijpen. Maar ik ben nog steeds ouder dan u en iemand die respect verdient. Ik eis dat u me vertelt wat Timothy van Streek heeft gemaakt. Rachel haalde diep adem. Ik begrijp dat u zich zorgen over hem maakt, maar u hebt geen enkel recht om van mij iets te eisen en laat me nu alstublieft los. Rachel rukte haar arm los en draaide zich om. Ze ontsloot de deur en hield hem open tot Lady Brockwell haar heerzuchtige kin in de lucht stak en naar buiten schreed. Rachel deed de deur niet al te zachtjes achter haar dicht, maar haar vluchtige triomf maakte snel plaats voor een schuldgevoel. In haar hele leven had ze nog nooit iemand zo bijtend toegesproken en ze had er zeker nooit over gepeinsd om dat tegen Sir Timothy's moeder te doen. Waarschijnlijk had ze de vrouw voor altijd van zich vervreemd en haar zoon waarschijnlijk ook. O, God vergeef me, fluisterde ze. En bescherm Timothy alstublieft, waar hij ook mag zijn.
Thank you.
Maandag liet Tora Betsy achter bij Sadie en Talbot en wandelde het dorp in. Als Bitchum haar zo probeerde af te schepen als hij Jane had gedaan, was Tora gewapend voor de strijd. Met een mand in de hand benen ze doelbewust over Church Street en bij de St. Anne begaf ze zich naar de grafkelder, klopte op de deur van de kerkbewaarder en deed hem open. Ik heb het druk, ik... Hij brak zijn protest af toen Tora ongevraagd naar binnen stapte. Ah, oh, mevrouw Bell, in een paar dagen tijd de tweede mevrouw Bell die mijn kantoor met een bezoek vereert. Ik sta versteld. Mevrouw Talbot is het nu, weet u nog, en u kunt vast wel raden waarvoor ik kom. Mijn schoondochter wilde weten waar haar kinderen zijn begraven. Ze wacht nog steeds op een antwoord. Zoals ik mevrouw Bell vertelde, ik heb het druk. Ik kan het niet met mijn geweten overeenkomen om mijn dringende taken voor de gemeente opzij te zetten om zonder officiële reden oude gegevens te doorzoeken. Tora keek het rommelige kantoor met de stapels papieren en opengeslagen boeken rond. Ja, ik zie hoe georganiseerd en productief u bent. Nou, gaat u dan maar door met die dringende zaken. Ik wacht wel. Ze had een stapel oude kranten van de enige extra stoel en legde ze op de vloer. Wachten? Dat is niet nodig. Ik stuur wel een bericht als ik tijd heb. Ik denk niet dat ik zo lang nog leef. Tora veegde met een zakdoek over de stoffige stoel en ging zitten. Nee, u gaat maar door. Ik zit hier zo stil als een muis. U zou zich enorm vervelen. Hij gebaarde naar de stapel correspondentie voor hem. Dit kan nog uren duren. Ze knikte. Dat had ik al verwacht. Wees maar niet bang. Ze tilde haar mand op en begon er spullen uit te halen. Ze zette een kaarslamp op de kleine tafel naast haar en haalde haar handwerk tevoorschijn en de bril die ze droeg, omdat ze alles wat dichtbij was niet meer zo scherp zag. Ik heb mijn eigen talgkaars meegebracht, want dunne kaarsen kunnen zo duur zijn en ik wil de gemeentegelden niet belasten. Lieve help, u bent daar nog voorbereid. Ja, ik ben bereid te wachten, zolang het duurt. Ze zet haar bril op. Maar mevrouw Bell, ik heb geen tijd om u te vermaken. En? Ze stak haar hand op. Probeer het dan alsjeblieft ook niet. Ik heb geen zin om met je te converseren. Leslie, wees gerust. Hij fronste en keerde terug naar zijn stapel correspondentie. Tora pakte handwerk op. Even later stond ze op. Mag ik een lichtje van je? Ze knikte naar zijn brandende lamp.
Natuurlijk.
Met een flinke tik van glas tegen koper verwijderde ze de lampballon, doopte haar kaars in de vlam en zette de ballon weer met de tik terug. Sorry. Hij kromp ineen en beiden gingen weer aan het werk. De goedkope talgkaas begon te roken en er steeg een geurige nevel op. Ze had de goedkoopste oudste stomp meegebracht die de kaarsenmaakster kon vinden. Hij trok zijn lange neus op bij de geur van brandend schapenvet. Maar zei niets en sloeg een bladzijde om. Vervolgens begon Tora met een bruine papieren zak te kraken. Ze haalde er een hardgebakken broodje uit en bood het hem aan.
Nee, dank je.
Ze begon uit te kauwen op de knapperige lekkernij. Hij zuchtte en zette zijn ganzen weer terug in de houder.
Je bent altijd een koppige vrouw geweest, Tora Stonehouse.
Ze glimlachte. En dat is een van mijn betere eigenschappen. Maandagmiddag arriveerden de gebroeders Kingley bij de Bell en Patrick nam hen mee naar de stallen om hen te laten zien waar reparaties nodig waren. Dus Jane was alleen in het kantoor toen Tora verscheen. Het spijt me, Jane. Ik heb alleen het algemeen gebied van Begum kunnen krijgen, maar niet de exacte plek. Jane's hart bonste. Dat is meer dan ik van hem los kreeg. Dank je, Tora. Ze liggen hier, langs de buitenkant van de oostelijke muur. Ik hoop dat je de tekening kunt ontcijferen. Jane bestudeerde het papier. Ja, dat lukt wel. Dank je. Kun je niet een plek kiezen en die voor ze opeisen? Tora's stem was ongewoon zacht. Heb je daar iets aan? Jane knikte, ik hoop het. Zal ik met je meegaan of wil je liever alleen? Alleen, denk ik, maar bedankt voor het aanbod. Jane legde een hand op Tora's arm en Tora bedekte hem met de haren. Ik hoop dat het helpt. Ik hoop. Jane had haar weduwdracht afgelegd en haar hart was bijna klaar om dat voorbeeld te volgen. Als ze maar over die laatste verdriet heen kon komen. De baby's die ze had verloren. En daarmee de hoop ooit een kind te baren dat in leven bleef. Met een bos herfstbloemen in haar hand liep Jane de volgende dag over de begraafplaats. Bij de oostkant steelde ze een lage tak met oranjebruine bladeren op en stapte door een hekje. Ze liep langs de stenen muur, bang dat meneer Beckham haar zou zien en wegsturen. Of dat voorbijgangers zich afvroegen wat ze aan het doen was, maar ze besloot meteen dat het haar niet kon schelen, ze moest dit doen. Jane overzag de strook gras van 2,5 of 3 meter breed en misschien 30 meter lang tussen de kerkhofmuur en een boerenakker. Bevallige rode koekoeksbloemen en een paar groepjes roomkleurige knolspirea wuifden in de wind. De grond was bezaaid met afgevallen eikels en kastanjes, maar er waren geen kruisen of grafstenen. Misschien had Tora gelijk. Jane mocht dan de exacte plek niet weten, maar nu ze het algemeen gebied kende, kon ze een plekje uitkiezen en het tot de hare maken, het hunne. Ze liep nog een paar meter verder, langs de muur. Toen stond ze stil en hurkte neer om haar bosje bloemen op de grond te leggen. Er viel een schaduw over haar heen. Was het de kerkbewaarder die kwam zeggen dat ze weg moest gaan en haar eraan wilde herinneren dat zulke dingen privé waren en beter konden worden vergeten? Ze keek op. Het was meneer Ensworth, de oude koster. Jane kromp in elkaar. Ik weet dat het niet wordt gedaan, maar laat me alsjeblieft met rust. Ik moet een plek hebben om mijn bloemen neer te leggen en te gedenken. Is dat dan zo verkeerd? Maar meneer Ensworth bukte en pakte met zijn schovele handschoenen haar bloemen op. Ze werd overspoeld door woede en ze had moeite om de bloemen niet uit zijn greep te trekken. Hoe durfde hij? Er was geen wet waarin het verboden werd om bloemen neer te leggen. Hij draaide zich om en kuierde weg. Jane sprong op en maakte aanstalten om achter hem aan te gaan. Toen bleef ze abrupt staan. Hij was slechts 2 meter verder opgelopen. Hij bukte en legde een bloem neer. Toen een handbreedte verder, nog één en nog één. Hier, mevrouw. Jane hapte naar adem en liep langzaam naar hem toe. Betekende dat? Wist hij het echt? Met brandende keel fluisterde ze. Liggen ze hier? Ja, mevrouw. Ik heb ze hier zelf neergelegd. Heel zachtjes en heel voorzichtig. Haar hart sloeg een slag over. Hij wees naar de stenen muur en voor het eerst merkte Jane op dat daar in kleine tekentjes gekrabbeld stond JB11111. Hij legde de laatste bloem neer. Dit is de plek voor uw bloempjes. Jane kon amper ademhalen. Voorzichtig richtte hij zich op, nam zijn hoed af en hield die tegen zijn hart. Even bleef ze naast hem staan, met tranen in haar ogen. Dank u, bracht ze uit. Hij strompelde weg en knikte. Jane's knieën begonnen te trillen en toen haar kin. Ze wachtte zo lang als ze kon, maar hij was nauwelijks het hekje door toen ze, zonder op haar jurk te letten, op haar knieën viel. De tranen stroomden over haar wangen. Ze trok haar handschoenen uit, drukte haar blote handpalmen op de aarde en huilde al haar geheime verliezen en opgekropte pijn uit. in die heilige, geheiligde grond. Haar kinderen. Ze had ze weer gevonden en kon ze nu gaan bezoeken. Dinsdagmiddag keek Rachel bij binnenkomst van een nieuwe bezoeker op van haar werk aan het bureau in de bibliotheek. En haar hart maakte een sprongetje. Timothy! Hallo Rachel. Daar stond hij in zijn overjas, met zijn hoge hoed in de hand. Zijn gezicht zag bleek en enigszins vermoeid na een week afwezigheid. Zijn laarzen moesten gepoetst en zijn verwaarde haar had een knipbeurt nodig. Maar toch had hij er nog nooit zo goed uitgezien. Ze stond op en snelde naar hem toe. Vlak voor hem bleef ze staan. Ik ben zo ongerust geweest. Je moeder ook. Ze is naar me toegekomen. Dat weet ik. Ze vertelde het toen ik
gisteravond laat thuis kwam. Rachel boog haar hoofd, beschaamd om wat ze allemaal tegen haar had gezegd. Ze wilde weten waarom je van streek was. Ik heb haar niets verteld, maar ik ben onvriendelijk tegen haar geweest en dat spijt me. Ze heeft je daar anders wel reden toe gegeven en dat heb ik ook tegen haar gezegd toen ze vertelde hoe je had aangesproken om over de rest nog maar te zwijgen. Heb je haar verteld over Bramble Cottage? Nee. Ik heb het wel overwogen, maar besloten het niet te doen. Ze heeft toch al zo verdriet om het verlies van vader. Ik wilde niet haar hele beeld van haar echtgenoot en haar huwelijk verscheuren. Dat leek me te wreed. Ik begrijp het. Ik hoop dat je het mij niet verwijt dat ik dit allemaal boven water heb gehaald. Het is jouw schuld niet. Maar als ik de bibliotheek niet was begonnen, schenkingen had aangenomen, mevrouw Heverheel in ons leven had gehaald. Hij schudde zijn hoofd. De waarheid komt tenslotte altijd uit en nu moeten we hopen dat er iets goeds uit voortkomt. Rachel knikte en bleef hem aankijken. Mag ik vragen waar je naartoe bent geweest? Ik moest weg om na te denken. Ik ben ook op een soort missie gegaan. Wat voor missie? Ga je met me mee naar Bramble Cottage? Dan kan ik jou en mevrouw Heverheel tegelijk het nieuws vertellen. Goed, ik zal Miss Mattie vragen op de bibliotheek te passen. Hij stemde toe en ze ging haastig op zoek naar Mathilda om vervolgens haar jas aan te trekken. Timothy was stil onderweg en weigerde iets over het nieuws los te laten. Dus onder het lopen vertelde Rachel hem over haar gesprek met Carville in de kerk. Bij Bramble Cottage deed mevrouw Heverheel open en nodigde hen naar binnen. Haar vriendelijkheid kon niet helemaal verhullen hoe verbaasd ze was door Sir Timothy's terugkeer. Ze bood aan thee te zetten, maar hij sloeg het af. Mogen we even gaan zitten om te praten? Natuurlijk. Rachel en zij namen plaats op de bank, terwijl hij de leunstoel tegenover hen nam, zodat het lage tafeltje tussen hen in stond. Uit zijn binnenzak haalde hij een piepklein pakje, een rechthoek, van opgevouwen luxueus fluweel. Hij legde het op de tafel tussen hen in en sloeg de hoeken stof terug om een inhoud te onthullen, een ring, een medaillon en een broche met een minnaarsoog. Mevrouw Heverheel hapte naar adem en sloeg een hand voor haar mond. Ze keek hem met grote ogen aan en stak aarzelend haar hand uit en pakte het medaillon en toen de broche op. Ik dacht dat ik ze nooit meer terug zou zien. Ze liet de broche aan Rachel zien. Hij bevatte een ingelijst portretje van een mannenoog omlijst met piepkleine pareltjes. Toen toonde ze de gouden ring met een enkele smaragd. Ik heb hem nooit gedragen. Als ik zeep maakte of tuinierde. Ik hield hem verborgen. Dat dacht ik tenminste. Hoe hebt u... Ik wou dat ik een heldhaftige prestatie kon noemen, zei hij. Maar het is zo dat ik benaderd werd door een pandjesbaas in Bristol, die het familie-insigne in de ring herkende en contact met me zocht in de hoop een beloning te krijgen. Hij vermoedde dat de ring gestolen was, maar had het insigne niet gezien toen hij hem kocht van een jonge man die de naam Kurt opgaf. Zegt die naam u iets? Mevrouw Heverheel schudde haar hoofd. Het is waarschijnlijk een valse naam. De handelaar kocht de speld en het medaillon van dezelfde man, dus ik vermoedde dat het u vermiste aandenkens waren. Het medaillon had hij al verkocht, maar hij had opgeschreven aan wie. Het duurde even, maar ik heb diegene op kunnen sporen en het teruggekocht. Rachel's hart werd warm. Wat vriendelijk van je! Mevrouw Heverheel knikte. Weer keek ze naar de ring, maakte aanstalt om hem om te doen, maar hield hem toen gegeneerd omhoog. Ze keek hem aan. Deze heb ik van uw vader gekregen, maar ik neem aan dat u hem terug wilt. Nee, ik heb in de boedelbeschrijving gezocht en vond een aantekening
dat deze speciale familiering jaren geleden was geschonken aan een speciale vriendin. Hij knikte naar de ring. Hij is van u. Ze deed hem om haar vinger. Hij zat een beetje los, wat waarschijnlijk was te danken aan haar huidige staat van gezondheid. Er is nog meer. Hij haalde een lange, opgevouwen envelop uit dezelfde zak en gaf die aan haar. Hier is het eigendombewijs van Bramble Cottage. Het is onvoorwaardelijk van u. U kunt erin wonen of het verkopen, net wat u zelf wilt. Daarbij een bankcheck die, meen ik, voldoende is om een comfortabel leven te leiden. Ik hoop dat u begrijpt dat ik het beter achtte om u een eenmalig bedrag te geven dan een voortdurende steun. Ja, beter om in één keer schoon schip te maken, dat begrijp ik. Het is bijzonder vriendelijk van je, Tim, Sir Timothy. Hij schudde zijn hoofd. Niet vriendelijk. Verantwoordelijk. Mijn vader maakte u tot zijn verantwoordelijkheid en hij zou nooit willen dat u ontbering leidt. En ik ook niet. En Carville? Vroeg mevrouw Heverhill. Hij heeft toch ook recht op de cottage? Sir Timothy haalde zijn schouders op. Hij zal op een andere manier voor zijn lange dienst worden beloond. Hij schreef het eigendomsbewijs zonder morren over. Hij wist dat het perceel alleen aan hem was nagelaten om vaders relatie met u te verbergen. Ze keek hem onderzoekend aan. Ik veronderstel dat u een hekel aan me heeft. Hij aarzelde. En ik veronderstel dat u een bittere wrok koestert tegenover ons, zijn familie. Ze schudde haar hoofd. Ik verwijt u niets. Niemand van jullie. Sir Justin heeft zijn eigen fouten gemaakt. En ik heb de mijne gemaakt. Ze stond op en ging voor de gangspiegel staan om de bros op te spelden. Ik heb begrepen dat het huwelijk van uw ouders niet zonder spanning en strijd is geweest. Door de jaren heen heb ik vaak gedacht dat ik weg moest gaan, als ik niet zo verdraaid afhankelijk van hem was geweest. Voor al mijn levensbehoeften had ik het misschien gedaan, maar ik werd geplaagd door schuldgevoel. Als ik er niet was geweest om mee te vergelijken en om hem af te leiden. Had hij dan eerlijke moeite gedaan voor zijn huwelijk en geleerd met de tijd van zijn vrouw te houden?
Thank you.
Ik kan niet doen alsof ik dit allemaal goedkeur, zei Timothy. Ik weet dat de relatie van mijn ouders ook zonder uw invloed niet ideaal zou zijn geweest. Maar leugens en overspel zijn schadelijk voor ieder huwelijk. Ik zeg dat niet om u pijn te doen, maar u moet toegeven dat het waar is. Ze keek hem aan. Hoe kan ik dat ontkennen? Ik draag een deel van de schuld, natuurlijk is dat zo. Ik geef mijn vader de schuld. Timothy schudde zijn hoofd en zijn kaken verstrakten. Mevrouw Heverheel liep langzaam naar zijn stoel. Toen ze voor hem stond, legde ze een vinger onder zijn kin en bracht die omhoog. Hij keek haar verrast aan en ze keek hem ernstig in de ogen. Je vader heeft in veel opzichten gefaald en dat wist hij. Maar hij wist ook dat hij het goed had gedaan wat jou betrof. Hij besefte wel dat hij de eer moest delen met je moeder en met God voor je voortreffelijke karakter. Maar hij was heel trots op je. Hij droeg je op handen, Tim. En als je op een dag niet meer zo boos bent in staat om hem te vergeven, dan hoop ik dat je daaraan zult denken. Dat je dat zult koesteren. Want je vader was verre van volmaakt, maar hij was een waardevol mens. Een man wiens achting iets betekende. Een ogenblik hielden hun blikken elkaar nog vast. Toen liet ze zijn kin los en deed een stap naar achteren. Hij haalde diep adem, knikte kort en stond op. Ook Rachel stond op en samen vertrokken ze. Met hun handen op hun rug wandelden ze naast elkaar terug naar het dorp. Dat was grootmoedig van je, Timothy. Ik ben onder de indruk. Hij schudde zijn hoofd. Het voelde als mijn plicht en een manier om in het reine te komen met een ongelukkige hoofdstuk uit het verleden van mijn familie. Hij keek eraan. Hoewel ik besef dat niet ieder onrecht kan worden rechtgezet en zeker niet met een paar aandenkens en een stuk papier. Rachel keek naar hem op om zijn bedoeling te peilen. Hij hield haar blik nog een ogenblik vast en wendde toen zijn ogen af. Waarna hij uitkeek over de akker. Hij pakte een tak op en sloeg naar wat brandnetels. Ik hoor dat je de boeken van je vader uit Ivy Cottage weg moest halen. Zijn adem ging op en neer, terug naar Thornfall, neem ik aan. Rachel gaapte hem aan. Waar heb je dat gehoord? Mijn moeder sprak mevrouw Grove toen ze hier was. Uit iets wat ze zei maakte mama op dat je je spullen terug ging verhuizen naar Thornfall. En aangezien je mezelf zelf over Nicholas Ashford aanzoek hebt verteld, leek het me niet ongeloofwaardig. Rachel's gedachten tolden. Het was natuurlijk een misverstand. De vrouwen gingen ervan uit dat het, als meneer Ashford met haar wilde trouwen, slechts een kwestie van tijd was voordat zij en haar boeken terugkeerden naar Thornfall. Of was er iets anders aan de hand? Ze huiverde van angst. Toen ze de hoek naar Church Street omsloegen, zei ze: ik heb op het ogenblik geen vaststaand plan. Als mevrouw Grove zegt dat ik de boeken weg moet halen, dan weet ze meer dan ik. Het spijt me dat ik je van streek heb gemaakt. Ik had het niet moeten herhalen. Hij gooide de stok weg en keek er aan. Dus je bent niet verloofd terwijl ik weg was? Nee. Zijn gezicht klaarde op. Wil je in dat geval morgen met ons mee naar een concert bij de Audreys? Oh, Rachel voelde zich ineens ademloos. Waarom zou je haar vragen? Na hun ruzie, na alles. Ze slikte en vermeed zijn blik. Dank je, maar ik heb al afgesproken om met Mathilda Grove en de Ashfords te gaan. Ze bloosde van verlegenheid. Vooral omdat ze net het gerucht over haar en Nicholas had ontkend. Ze wierp hem een steelse blik toe en zag dat zijn ogen dof waren geworden. Het spijt me. Dat hoeft niet. Je hoeft je nergens voor te verontschuldigen. Het is mijn eigen schuld. Een flauwe glimlach zweemde om zijn lippen. Hij die aarzelt, is verloren. De volgende ochtend kwamen de gebroeders Kingley in grote getalen de binnenplaats van de Wel oprijden. Hun wagen was volgeladen met gereedschap, timmerhout en mannen.
Jane was blij dat ze eindelijk aan de stallen konden beginnen die echt voor de winter reparaties nodig hadden. Ze vroeg mevrouw Roken een maaltijd voor hen klaar te maken en Caddy en Alwena hadden het drukker met door het raam naar de mannen kijken dan met het werken wat ze moesten doen. Caddy keek Jane met grote onschuldige ogen aan. Ik kan hun wel thee of limonade brengen. Gewoon om behulpzaam te zijn. Jane keek haar veelzeggend aan. Ik denk dat mevrouw Roke dat maar moet doen, Caddy, maar dank je wel. De stalknechten lieten de paarden tijdens de verbouwing in de paddock, maar Athena kon niet goed opschieten met de rijtuigpaarden en sloeg met haar staart als ze in de buurt kwamen, dus ze hielden haar apart vastgebonden op het erf. Om haar weg te houden bij de lange planken en het stof en puin. Toch was Athena prikkelbaarder dan anders door het luide timmeren en de vreemde mensen die in en uitliepen. Het paard was altijd al temperamentvol, maar de laatste tijd leek ze wat nerveuzer. Het was duidelijk dat ze niet goed kon wennen aan alle veranderingen die ze de afgelopen maanden had doorgemaakt. De verhuizing naar de Bel onder de hoede van Gabriel Locke, Gabriel's vertrek, Jake Fuller, die een tijdje was ingevallen, en nu Jake's zoon Tom. Jane had een wortel uit de keuken om haar pa te troosten. Toen ze door de gang liep, zag ze Hattie op de trap. Patrick stond boven op de overloop en rekte zich uit om met een plumeau de kroonluchten voor haar schoon te maken. Lieve help, Patrick die uit eigen vrije wil iets schoonmaakte. Hij moest wel smoor verliefd zijn. Toen ze later weer binnenkwam, na haar bezoek aan Athena, stonden Hattie en Patrick dicht bij elkaar in het kantoor. Patrick wees haar naar een rij streepjes op de muur. Zie je, dit is het jaar dat ik John passeerde in lengte, terwijl hij ouder was.
Thank you.
En John vond het niet leuk, dat kan ik je wel vertellen. Hetty trok de streepjes na met haar vingers. Het is zo'n zegen dat je hier bent grootgebracht, Patrick. Je hele leven in één huis en dat je iedereen in het dorp kent. Het had zijn goede kanten, dat geef ik toe. En ook nadelen. Zoals wat? Dat je je hele leven in één huis woont. Dat je iedereen kent en dat iedereen je bedrijf kent. Hetty glimlachte nadenkend. Ik denk dat het allemaal van je perspectief afhangt. Dat zal wel. En waar ben jij opgegroeid? Oh, hier en daar. We trokken veel, bleven nooit lang op één plek. Ze keek hem spottend aan. Zo'n beetje als jij de afgelopen jaren. Patrick boog zich naar haar toe en trok iets uit haar haar. Een beetje spinrag. Zijn vingers streelden de rode lok. Jane schraapte haar keel. Hallo, ik hoop dat jullie je gedragen. Oh, ja hoor, Hetty bloosde. Ik vertelde meneer Bell net dat ik weer boven aan het werk moet. Dat klopt, Jane. Mijn schuld, ik leidde eraf. Hetty zocht haar schoonmaakspullen bij elkaar en marcheerde de trap op. Patrick keek haar na. Ik was bijna vergeten hoe knap ze is, hoe lief en slim. Dat ze me altijd aan het lachen maakt. Pas op, Patrick. Je begint te bazelen van verliefdheid. Ach, nou ja. Maar niets om je zorgen over te maken, Jane. Jane was niet gerustgesteld. Ze pakte een mand met schoon linnengoed op in de gang en droeg hem naar boven. Hetty zat met haar handen tegen haar wangen gedrukt op het bed dat ze moest opmaken. Oh, mevrouw Bell, ik had hier nooit terug moeten komen. Wat heeft me bezield? Hij is zo knap en charmant dat het bijna onmogelijk is om helder na te denken en mijn belofte om hem op afstand te houden na te komen. Jane zuchtte. Pas maar op, Hetty. Denk eraan dat hij je al een keer in de steek heeft gelaten. Begrijp me niet verkeerd. Ik geef om mijn zwager, maar je weet hoe hij is. Ik zou niet graag zien dat je weer gekwetst werd. Ik weet het. En u hebt gelijk. Maar hij lijkt nu anders. Hij flirt nog steeds met me, maar hij is ook attent en vriendelijk. Hij heeft nog niets ongepast gedaan. En als hij me probeerde te kussen, zou ik hem in mijn armen nemen en terugkussen. Dat moet ik bekennen. Houd je armen dan maar druk bezig, adviseerde Jane. En ze drukte haar de wasmand in de handen. Die ochtend van het concert bij de Audreys stuurde Nicholas een drietal persikkleurige zijden roosjes om als corsage te dragen. Wat attent. Rachel wist dat het te laat in het seizoen was voor verse rozen in deze kleur, maar dit was een schattige vervanging. Toen ze later gekleed was voor de gelegenheid, speelde Rachel de bloemen op het lijfje van haar ivoorkleurige avondjapon. Ze keek in de spiegel en zag met voldoening dat het geschenk mooi uitkwam. Op het moment dat het rijtuig van de Ashfords vroeg in de avond stilhield voor Ivy Cottage, stond Rachel te wachten in de vestibule. Ze zag mevrouw Ashford's profiel door het raam van het rijtuig. Nicholas stapte uit en kwam alleen naar de deur. Rachel liet hem binnen. Mathilda komt zo. Ze is even naar boven gegaan om een waaier te halen. Dat is prima, we hebben tijd genoeg. Zijn blik dwaalde met zichtbaar genoegen over haar gestalte en gezicht. Hij bleef toen rusten op de zijden roosjes. Wat staan ze hier goed? Je bent zo mooi. Rachel's wangen werden warm. Dank je. Hij deed een stap naar haar toe. Rachel, ik... Hier ben ik. Hier ben ik. Mathilde kwam jachtig de vestibule in. In haar hand haar tasje en een opgevouwen waaier. Het spijt me dat ik u dit niet wachten, meneer Ashford. En hoe dit allemaal afloopt... Ja, de volgende week, dan vertel ik het u. Dan gaan we naar het concert. En tot die tijd, geniet van elkaar.
Het laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotessel.nl. Dorcas, de grootste kringloopwinkel van Texel. Na anderhalf jaar doorgroeien verhuizen we van de Abbewaal naar de Maricoweg. Dorcas is daarom even dicht om de Maricoweg te verbouwen en in te richten. Nieuwe vrijwilligers zijn hierbij ook zeer welkom. Tot ziens in onze grotere winkel aan de Maricoweg bij Dorcas.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Jan van der Putten met het NOS Journaal.